Dit is de Top van Nederland. Elke werkdag een goed geïnformeerd gesprek met een leider van nu. Ik ben Thomas van Zijl en vandaag praat ik met Wouter Vos. Hij is de topman van vakantieparken-exploitant Europarks. Dat bedrijf heeft afgelopen zomer Droomparken overgenomen. Het bedrijf van zijn oom. Hoe die onderhandelingen verliepen, hoor je hier. Laten we beginnen met de actualiteit. De actualiteit moet ik zeggen van een week geleden. Want toen was er een persconferentie van premier Rutte en minister Hugo de Jonge over de coronamaatregelen, de strengere coronamaatregelen. Heeft dat nog iets veranderd aan jullie beleid op de parken?
Ja, zeker. Waarbij je natuurlijk gezien hebt dat eigenlijk vanaf de zomer de maatregelen voor een heel gedeelte, hè, dat de teugels zijn gaan vieren. Hebben wij een fantastische zomer gehad en hebben we eigenlijk alleen maar Nederlanders ontvangen op onze parken. En een fantastische service geleverd. Tot aan de herfstvakantie hebben we dat ook kunnen leveren. En sinds de persconferentie hebben we natuurlijk onze restaurants, onze binnenzwembaden en indoor-speelparadijzen moeten sluiten. Dus op dit moment zie je dat het natuurlijk stiller is op onze vakantieparken.
Maar die zomer die stond dus bol van de boekingen van Nederlanders. Die ook nergens anders heen konden of nergens anders heen mochten. Wat doet dat dan met de prijs? Ik kan me voorstellen dat als er een enorme vraag is, dat de marktwerking zijn werk ook doet.
Ja, nou ja, wat je ziet is dat je inderdaad constant natuurlijk inspeelt op vraag en aanbod in de markt. En we hebben gezien dat inderdaad de prijzen afgelopen jaar, met name aan het einde, in de run, hoger waren dan dat ze dat vorig jaar waren.
Dat hebben we gezien. Dat bepalen jullie toch ook voor een belangrijk deel zelf, of niet?
Ja, zeker. En je hebt natuurlijk ook gezien dat in die boekingscurve niet zo heel veel veranderd is. Want er waren nog steeds heel veel mensen die voor de zomer gewoon geboekt hadden. De mogelijkheid hadden om hun boeking in te wisselen voor een foutje, maar dat toch niet gedaan hebben. De mensen die op het einde besloten hebben, die hebben natuurlijk wel een hogere prijs betaald als de mensen die wel het vertrouwen hadden om van de zomer gewoon bij ons te komen.
Die boekingscurve, zeg je, die is nauwelijks veranderd, maar dat lijkt mij toch ook een risico dat je dan als potentiële klant neemt, want je weet niet precies of je op vakantie kunt, of dat er misschien meer mag dan waar je rekening mee hebt gehouden. Is er nu sprake van een zekere voorzichtigheid of niet?
Nou, wat je ziet is dat er op dit moment natuurlijk veel onzekerheid nog is. Van wat gaat er gebeuren in december en wat betekent dat voor de kerst? Ik wil graag benadrukken dat op onze vakantieparken het gewoon mogelijk is om veilig te verblijven. En we spelen ook in op de actualiteit dat er op dit moment is. Zo bieden we ontbijtboxen, dinerboxen aan, maar werken we ook samen met sterrenchefs. We zijn op dit moment voor de kerst bezig om een aantal mooie arrangementen samen te stellen. Waardoor eigenlijk de gezinnen, huishoudens waar we toch wel van uitgaan, die we kunnen ontvangen op onze parken, gewoon een fantastische kerst met ons kunnen beleven.
Je moet er dus hard aan trekken om ervoor te zorgen dat er ook deze kerstvakantie toch het een en ander wordt geboekt. Begrijp
je? Nou, we zien op dit moment dat we wel wat achterlopen op vorig jaar. Alleen daarentegen zijn er mensen die wel meer on-site spend willen hebben. Dus we gaan er gewoon vanuit. We kunnen lekker eventjes de huis uit met ons eigen gezin. En dan gaan we ook gebruik maken van de faciliteiten die er nog wel te bieden zijn op de vakantieparken. En dat is onder andere dineren in de woning. Maar er zijn natuurlijk ook fantastische andere dingen die er te doen zijn.
Hier lekker genieten van de natuur. Een topman, dat haalde je net al aan, die denkt dat ook als Nederlanders weer echt over de grens op vakantie kunnen, dat ze dan toch voor een belangrijk deel zullen kiezen voor een vakantie in eigen land. Want ze hebben een geweldige ervaring achter de rug. Hou je daarmee ook niet een beetje jezelf voor de gek?
Nee, natuurlijk niet. Kijk, wij
als even van man tot man. Hè? Ja. Je kan de hele wereld weer over. Dan ga je toch niet willens en wetens op dezelfde schaal verwachten dat al die Nederlanders kiezen voor een vakantiehuis in eigen land.
En niet op dezelfde schaal. Maar daarin zullen we ook onze bestaande doelgroep natuurlijk weer kunnen vergroten in de groei die we de afgelopen jaren meegemaakt hebben. Zo zullen we ook weer buitenlanders en met name Belgen en Duitsers kunnen ontvangen op onze parken. En als degene die normaal gesproken 4 tot 5 weken per jaar naar het buitenland zouden gaan, volgend jaar een weekje bij ons terugkomen, dan zijn wij al tevreden.
Ja. En hoe vind je dat op dit moment de overheid het heeft gedaan? Want het speelde al in de meivakantie dat premier Rutte zei, je mag wel gaan, maar ik raad het af. Nu zegt hij over de kerstvakantie, in ieder geval over buitenlandse reizen, maar toch ook binnenlandse reizen, noemt hij expliciet half januari. Ja, het mag allemaal wel, maar wees er terughoudend in. Snap je dat hij op de rem trapt?
Ja, kijk, of we dat nou wel of niet snappen, denk ik dat we het gezamenlijk moeten doen. En uiteindelijk hebben we daarin ooit het vertrouwen aan het kabinet gegeven en aan minister Rutte om die keuzes voor ons te maken. Ik denk dat wij, en het is, ik vind het soms een beetje moeilijk om te zeggen, mogen wij nog in onze handen knijpen dat wij aan de juiste kant van onze branche zitten en dat wij echt niet mogen klagen over dit jaar. En hebben we met name onze focus op de toekomst gericht.
Ja, dat begrijp ik. Die toekomsten die moeten ook natuurlijk worden overleefd door de grote tour operators. Ik noem Corendon bijvoorbeeld. En er zijn er wel meer die samenwerkingen zijn aangegaan met vakantieparkaanbieders. Zoals in jullie geval met Corendon. De CEO van Corendon, meneer Van der Heijden, heeft gezegd, nou, die samenwerking heeft ons behoorlijk wat opgeleverd. we staan er positief tegenover. Misschien moeten we die samenwerking verlengen. Wat is op dit moment daarover te zeggen?
Nou, op dit moment hebben we de intentie naar elkaar uitgesproken om inderdaad de samenwerking te verlengen. Natuurlijk zal de Corendon-gast, zodra dat kan, weer het focus hebben op het buitenland. Maar wij zien gewoon een win-win situatie, zodat we ook in Nederland voor hun bestemmingen hebben om aan te bieden.
Ja, er valt voor bij Europarks voldoende te huren, te boeken. Om hoeveel huisjes gaat het eigenlijk? Als je al totaal, die parken bij elkaar optelt?
Ja, als je alle parken bij elkaar optelt, bieden wij op dit moment 9000 vakantiewoningen aan, waarvan 6500 in ons verhuurportfolio. En dat is gezamenlijk Europarks en Droomparken.
Ja, en dan even om het onderscheid te maken. Er zijn professionele beleggers die het niet voor eigen gebruik kopen, maar meteen kijken naar het rendement. En er zijn heel veel mensen die een huisje kopen om daar zelf gebruik van te maken, maar voor een deel te verhuren, denk ik.
Ja, de professionele beleggers is niet onze doelgroep. Hè. Die zijn bij ons als het ware op één hand te tellen. En dan heb ik het over een professionele belegger. Dat is iemand die bij ons tussen de 5 en 10 vakantiewoningen koopt. Maar 95% van onze woningeigenaren die hebben 1 vakantiewoning. En soms een keer 2. Dus het zijn met name de mensen die zo'n woning kopen om hun geld voor een gedeelte te laten renderen. Maar ook te kunnen genieten van hun woning. Want dat is natuurlijk wat net wat anders is als beleggingen in andere producten.
Maar wat zijn de verplichtingen die jullie stellen? Want je kunt zeggen van nou, het is helemaal voor mezelf. Of is dat geen optie? Dat je er niemand anders in laat zitten?
Op de meeste parken verplichten wij dat niet. Bijvoorbeeld in Oostenrijk is het vanuit de overheid vaak een verplichting dat je verplicht moet verhuren. In Nederland is dat op sommige parken zo, maar op de meeste parken verplichten wij in principe niet dat je moet verhuren. Wil je verhuren, dan is dat wel verplicht om dat via ons te doen. Omdat wij natuurlijk ook eindverantwoordelijken zijn op het park en ook de service willen leveren die ons park uitstaat.
Maar jullie gaan er toch meer mee verdienen als er iemand besluit om het wel te laten verhuren? Want dan pakken jullie, neem ik aan, een commissie op.
Ja, dat klopt.
Dus het is niet een overweging om dat dan verplicht te stellen?
Nee, wij willen toch de flexibiliteit houden, omdat het toch het eigendom is van de woningeigenaar. Dus wat je ook veel ziet is dat mensen zeggen van, oh, koop nu de woning om dat 5 à 10 jaar te verhuren. En ik wil het daarna wat meer zelf gaan gebruiken. Dan bieden we in ieder geval ook die mogelijkheid.
En wat koop je eigenlijk? Want we kunnen het hebben over een woning. Er is van alles mogelijk. Ik zie ook, hoe moet ik het omschrijven? Luxe staakcaravans, iets wat er een beetje tussenin zit.
Nou, je ziet wat wij aanbieden, dat zijn lodges. Dat zijn eigenlijk de mobiele bungalows die bij ons van hoogwaardige kwaliteit zijn. En,
maar een mobiele bungalow is iets anders dan een caravan?
Ja, met name in kwaliteit. Hè.
Nou, ik probeer te schakelen.
Ja. Nee, kijk, wat het grootste verschil is, is natuurlijk dat het volgens het bouwbesluit gebouwd is. Dus dat het in principe alle faciliteiten biedt als een reguliere woning. Het enige verschil is dat het mobiel is. Daarnaast bieden we ook bungalows aan die gewoon van stenenbouw zijn, maar ook groepsaccommodaties.
Nou, hoe doe je dat eigenlijk? Want of je nu kijkt naar je eigen park of dat naar van jullie concurrenten, mensen verwachten steeds meer. Mensen verwachten kwaliteit, luxe, comfort. Je kunt niet zomaar meer in een soort trekkershutje een week zitten. Dat is niet meer voldoende. Dat betekent dus ook dat er flink geïnvesteerd moet worden. Tegelijkertijd moet je er denk ik ook voor zorgen, zeker als je het hebt over mensen die in eigen land op vakantie gaan, dat het betaalbaar blijft. Is dat spannend? Om dat voor elkaar te krijgen.
Nou, kijk, ik denk dat ondernemen iedere dag spannend is. En het is natuurlijk aan ons, aan de ondernemer binnen het bedrijf, om je te onderscheiden ten opzichte van de markt. En wij zijn dagelijks bezig met onze prijsstelling. En zoals we dat net al aangaf heeft, is dat constant met vraag en aanbod te maken. Dus in het laagseizoen is dat anders dan in het hoogseizoen.
Maar je moet ook gewoon meer luxe bieden. Je moet meer comfort bieden, volgens mij, voordat gasten er tevreden over zijn.
Comfort is een hele goede. Luxe is voor iedereen natuurlijk anders. Dus wij proberen per doelgroep de luxe aan te bieden die doelgroep vraagt. Dus ik denk dat ook een ander element van ons bedrijf is dat wij ook veelzijdigheid aanbieden. Dus van €50 per persoon tot €200 per persoon kan je bij onze vakantie boeken.
En dat kan al een tijdje, want het is een familiebedrijf opgericht door je vader. Nu sta je samen aan het hoofd met je broer. Maar de meerderheid van de aandelen of het meerderheidsbelang is in handen van Waterland, een investeringsmaatschappij.
Dat klopt.
Hoe heb je dat thuis gebracht?
Nou ja, kijk, zo'n beslissing is altijd spannend. Hè. Mijn vader
onderneem
heeft
het elke dag spannend?
Nee, ja, zeker. Dat gaf ik net al aan. Nee, mijn vader, Europarks is natuurlijk mijn vaders kindje geweest. En heeft daar 7 dagen in de week, dag en nacht voor gezwoegd. En heeft het gebracht tot het op het punt dat mijn broer en ik dat stokje overnamen. En daarin is het bedrijf in die jaren ook weer enorm veranderd. En is ook onze visie daar natuurlijk in veranderd. We waren met z'n 3 aandeelhouder. En dan maak je ook zo'n beslissing samen. Dus mijn broer en ik, los van dat wij aan het roer van het het bedrijf stonden. Vond het ook belangrijk om daarin ten eerste het advies, maar ook de sparring met mijn vader op te zoeken. En daarin is eigenlijk uitgekomen dat hij die beslissingen bij ons laat. Want hij heeft ons zien groeien in de jaren. En is hij er ook absoluut mee eens dat dit de volgende fase voor Europarks is.
Waarom was het dan nodig?
Nou, omdat het was nodig omdat in de recreatiebranche een consolidatieslag plaatsvindt. Daar waren wij al onderdeel van. Want we deden 1 à 2 vakantieparken per jaar. Als we 2 grote vakantieparken overnamen, dan was het soms eens een keer een jaar niet. En dat deden we 100% vanuit ons familiekapitaal. Maar we ondernemen er ook iedere dag. Dus we waren constant echt operationeel bezig. En er waren een aantal zaken waar ons bedrijf enorm goed in was. Dat was projectontwikkeling en acquisitie. We reden gewoon zelf langs de vakantieparken af. Klopte aan bij de huidige eigenaar en gingen gewoon het gesprek aan. Dus het was laagdrempelig. Daarin konden wij snel ontwikkelen. Omdat we daarin opgegroeid zijn. Weten de juiste personen en juiste relaties aan te spreken. En kunnen daardoor snel een park de grond uitstampen.
Maar dat ging toch niet snel genoeg kennelijk.
Nou, kijk, dat ging hartstikke snel met het kapitaal dat wij beschikbaar hadden. Dan zijn er 2 dingen wie je moet afwegen. Wil je gaan consolideren als vakantieparkbedrijf op 15 à 16 vakantieparken die we op dat moment hadden? Of wil je echt de Europese top bestormen? En we hebben gekozen voor het tweede.
Ja, ik kwam een uitgebreid interview tegen met jou en je broer, waar het ook ging over de rol van je vader. En daarin zei je, mijn vader had het waarschijnlijk bij het oude gelaten en bijvoorbeeld niet heel Europa ingewild. Dat contrasteert een klein beetje met het beeld van, we hebben het er met z'n 3 over gehad en hij heeft het aan ons gelaten. Want kennelijk had hij zelf iets anders voor ogen met het bedrijf.
Nou kijk, mijn vader heeft in de laatste 7-8 jaar al vaker tegen ons gezegd, jongens, denk hieraan. Maar hij heeft ook heel vaak tegen mij gezegd, jullie houden je met zaken bezig. Daar had ik nooit niet eens iets over gehoord. Dus jullie hebben je al fantastisch ontwikkeld. En ik denk dat het genoeg zegt dat wij op onze leeftijd al zo'n bedrijf zover hebben kunnen brengen.
Ja, dat natuurlijk op de radio niet, want hoe oud ben jij?
Ik ben 29.
Jongen.
En natuurlijk laten we daarin wel eens wat steekjes vallen.
Vertel eens.
Maar daarom ook natuurlijk de sparringspartner Waterland, die ons, die mij in ieder geval persoonlijk als ondernemer constant laat groeien. En is
maar,
er.
Maar ergens... het draait toch eigenlijk, hè, als ik naar je eerdere antwoorden luister, vooral om geld. Hè. Je zegt, wij gingen op een goede voet verder. We kwamen langs bij de mensen. Dan wisten we die parken acquisitie te doen. Maar we hadden niet voldoende geld om het in het tempo te doen wat we voor ogen hebben.
Ja, als je met name kijkt, we hadden met name niet het voldoende kapitaal om bijvoorbeeld een overname te doen zoals Droomparken, die we wel graag zouden willen doen. Dat was voor ons familiebedrijf, was dat gewoon een stap te ver. We wisten dat het met Waterland wel zou kunnen. En we hadden ook enorm veel vertrouwen na de kennismaking die we daarin hadden. In principe zijn we daar een hele snelle schakelaar. En hadden we na het eerste gesprek al de gedachte van, ja, weet je, als zij ons interessant vinden, gaan we dit gewoon doen, want we hebben er gewoon een supergoed gevoel bij.
Meer over die overname van Droomparken na 3 dilemma's. Dat betekent dat je moet kiezen. Achteraf kun je de keuze verlichten. Arbeidsmigranten zijn essentieel voor het voortbestaan van vakantieparken, of in de toekomst zullen die toch ergens anders terecht moeten?
In de toekomst zullen die toch ergens anders terecht moeten.
Niets leuker dan met je broer een bedrijf leiden, of ik zou het liever helemaal zelf bepalen.
Niets leuker als het samen met mijn broer te doen.
Om de grootste in Europa te worden, moeten we zo snel mogelijk de grens over, of de komende jaren richten wij ons vooral op Nederland.
Zo snel mogelijk de grens over.
Wouter Vos is mede topman van vakantieparken-exploitant Europark, samen met zijn broer, zoals inmiddels duidelijk is. Maar je doet ook zaken met, via, je oom. Want die stond aan het hoofd van Droomparken. Wat jullie hebben overgenomen met steun van die investeringsmaatschappij Waterland. Hou het maar in de familie. Hoe is dat gelopen?
Kijk, aan de ene kant zou je zeggen, zo'n gesprek gaat makkelijk. Aan de andere kant is dat ook heel moeilijk. Hè? Dat is denk ik soms een nadeel van een familiebedrijf. Dat er ook disciplinaire of principiële beslissingen worden genomen. En we zaten altijd bij elkaar in het vaarwater. Dus we waren de grootste concurrenten van elkaar. Aan de andere kant was mijn oom ook een voorbeeldondernemer voor mij. Daar heb ik enorm veel van geleerd.
Hebben jullie vroeger thuis met elkaar afgesproken, het gaat niet over zaken, want daarvoor zitten wij te veel in hetzelfde vaarwater? Of wist je precies hoe Droomparken ervoor stond en wist je dus ook, hey, hier komt zo meteen een kans aan?
Nou, kijk, wat we wisten was dat de cultuur van het bedrijf heel erg met ons zou overeenkomen. Want uiteindelijk waren het 2 familiebedrijven en ook nog eens vanuit dezelfde familie. Ik ken mijn oom natuurlijk goed, dus ik wist ook wat hij natuurlijk daarin weggezet zou hebben en hoe wij daarnaar kijken. Aan de andere kant wisten we natuurlijk dat het ons onze directe concurrent was. En dat het wat spannender maakte. Je wilt toch met je directe concurrent bedrijfsgevoelige informatie wat minder snel snel delen. En daarin heeft Waterland als mediator eigenlijk opgetreden. Het hele due diligence traject tot SPA aangestuurd. En hebben wij daarin eigenlijk...
Er wordt nu een beetje jargon. Ik kan het nog wel volgen. Maar wanneer zaten jullie dan zelf aan tafel?
Nou, wij zaten aan tafel toen de deal gesloten was. En natuurlijk waren we op de achtergrond daarbij betrokken. En wisten we wat er gebeurde. Maar ik denk dat dit een groot voorbeeld is van het succes van een investeringsmaatschappij of een grote aandeelhouder achter een bedrijf als Europarex. Die kunnen toch op wat meer afstand met concurrenten spreken. En dan durft men ook gewoon wat eerder wat bedrijfsgevoelige informatie te delen. En daardoor eigenlijk deals die voorheen niet mogelijk waren, wel bewerkstelligen.
Misschien klinkt het heel naïef, hè? Het zou natuurlijk kunnen zijn dat jouw oom ook had gedacht, nou, dit zijn mijn neven, het zijn de zoons van mijn broer. Die gun ik het beste. We doen er niet al te moeilijk over. En nu komt hij aan tafel te zitten met een investeringsmaatschappij waar het geld tegen de plinten opklotst. Snap je waar ik heen wil? Dat het misschien ook handig had kunnen zijn als jullie het samen onderling op een mooie afspraak hadden gegooid.
Ja, in die situatie en positie waren we op dat moment niet. Want op dat moment werd er niet gesproken. Kijk, we visten ook in dezelfde vijver met bedrijfsovernames natuurlijk. En dan was je wel eens tegen elkaar op aan het bieden. En er waren de kerstdiners, die werden wel eens overgeslagen. En dat is afgelopen kerst ook gebeurd.
Dat was helemaal niet zo gezellig.
Nee.
Maar serieus, dat was in de familie sprake van oplopende spanningen.
Nou ja, kijk, weet je, kan je voorstellen als je echt tegen elkaar opbotst. Met acties, met nieuwe vakantieparken, maar ook met nieuwe strategieën. Ja, dan kan het soms toch wel eens tot frictie leiden.
En wat doet dan zo'n uitspraak van jou of je broer? Ik weet niet wie hem heeft gedaan. Mijn oom heeft de touwtjes een beetje laten vieren. Dus dit was het moment om voor ons toe te slaan.
Ja, maar dat is gewoon zoals het is.
Wat bedoel je dan met dat hij de touwtjes heeft laten vieren binnen zijn eigen bedrijf? Hij heeft dingen nagelaten.
Nou ja, kijk, wat ik net aangaf. Er zijn een aantal zaken waar ons bedrijf succesvol op is. Dat is onder andere acquisitie en projectontwikkeling. Mijn oom was daar echt een meester in. Net als dat mijn broer en ik dat zijn. Daardoor wordt natuurlijk je groei van je bedrijf ook gestimuleerd. Nou, en als je ziet, als je daar niet het goed stukje over kan geven, betekent dus dat wij vaak toch wat korter op de vakantieparken zaten en dat nog wel eigenlijk op de beetje ouderwetse manier deden. En de vakantieparken net voor de neus wegkochten en daardoor sneller groeiden.
Mm. En dat heeft de familiesfeer niet altijd ten positieve beïnvloed.
Helaas niet. Ja, weet je, dan is privé en zakelijk toch moeilijk te scheiden.
Ja. Ik wil naar de zaken, want het is wel duidelijk. Jullie hebben het gas er volop. Hè. Er moet snel worden gehandeld en dat kan ook met Waterland. Dan kom ik in regionale media artikelen tegen over auto's die in de brand worden gestoken. Je eigen auto's, een bijna gewelddadige sfeer op sommige parken. Oude bewoners die zeggen, ze gunnen mij mijn mooie plek aan het water niet. Kogelgaten op het windscherm. Hoeveel weerstand komen jullie tegen bij deze mega-operatie en het tempo dat jullie willen onderhouden?
Nou, in principe zien we dat er steeds minder weerstand ontstaat. Omdat het natuurlijk zo is dat het bekend is dat, zeg maar, het recreëren op een vaste plaats op een vakantiepark terug aan het lopen is. Wat je daardoor ziet is dat die vakantieparken vaak hun bedrijfsmodel omgooien door bijvoorbeeld het huisvesten van arbeidsmigranten of permanente bewoning toe te laten op zo'n park. En dan zie je toch vaak dat het gaat verloederen. Ja, en dan moet er vaak toch even een keer op een resetknop gedrukt worden, een herontwikkeling. Om te beginnen zijn het altijd trieste verhalen. En is het iets waar wij ook niet blij van worden. En proberen we altijd de juiste oplossingen voor de individuele personen te bereiken. Dat kan niet altijd zo, maar we houden er wel rekening mee.
Ja, ik probeer toch nog even het beeld te schetsen van een steeds groter wordend bedrijf dat dan individuele parken of individuele bewoners van die parken probeert op te slokken en probeert mee te krijgen in een ontwikkeling die zij onmenselijk vinden. Ervaar je dat soms zo? Want ik haalde net aan, hè, auto's die in de brand worden gestoken. Je eigen auto's, als ik goed ben geïnformeerd, en dan zeg jij, ja, ik weet niet waar het vandaan komt. Ik heb geen vijanden. Zou het kunnen zijn dat je wel veel vijanden hebt? Mensen die jou liever niet zien komen?
Nou ja, kijk, laat ik beginnen dat iets wat er gebeurd is voor ons enorm impact gehad heeft voor onze familie. Van mijn opa en oma tot aan mijn kinderen die daarvan wakker gelegen hebben. En ik kan me echt niet indenken dat wij vijanden hebben. Natuurlijk kunnen de mensen teleurgesteld raken. Maar om dan dat soort beslissingen te nemen, dat gaat wel heel ver natuurlijk. En zoals ik zei, we proberen altijd het menselijke erin te houden. Daarin zijn we ook een familiebedrijf. En proberen wij daarin niemand weg te jagen. Maar het feit blijft wel dat mocht er permanent gewoond worden of huisvesting van arbeidsmigranten plaatsvinden, dat daar een einde aan komt.
En waarom moet dat eigenlijk?
Omdat het niet thuis hoort op vakantieparken.
En vinden jullie dat? Of moet daar anders worden gekeken naar vergunningen? Want het staat mensen misschien toch vrij om ergens permanent te wonen.
Nou, dat klopt. Hè. Wat je ziet is dat er toch daarin soms de participatie met gemeentes of provincies opgezocht wordt. Omdat er natuurlijk wel plek moet zijn. Er moet plek aangeboden worden waar mensen dat zoeken. Alleen een vakantiepark is daar niet op gebouwd. De infrastructuur voldoet er niet aan. Maar ook de woningen voldoen er vaak niet aan. Daarin zie je ook dat mensen vaak onder de radar zullen verblijven op een vakantiepark. Want het is toch achter een slagboom. Nou, wij hebben het bedrijfsmodel, het toeristische model, waardoor we gewoon wisselende verhuur aanbieden en dat probleem eigenlijk oplossen.
Je zei net, laat ik vooropstellen, het zijn trieste verhalen. Terugkijkend, ben je misschien vaak iets te snel door roeien en ruiten gegaan om dat te veranderen? Heb je te snel beslissingen genomen, te weinig inlevingsvermogen getoond?
Als ik kijk, toen wij 2-3 jaar geleden enorm snel groeiden, denk ik dat we daar best wel eens wat steken hebben laten vallen. In onze service, maar ook in bijvoorbeeld participatie op zoeken met stakeholders zoals gemeentes en particuliere buren bijvoorbeeld. Maar sinds 2 jaar hebben we daar eigenlijk stakeholder management en communicatieafdeling op neergezet, waardoor we altijd de participatie opzoeken.
Over die arbeidsmigranten, want dat is ook een groep die hier dan onder valt. Daar is veel over te doen geweest, ook de afgelopen weken. Er is een commissie aan het werk gegaan met dit vraagstuk onder leiding van Emiel Roemer. Die heeft gezegd dat uitzendbureaus een te grote rol spelen, ook omdat ze vaak verantwoordelijk zijn voor woningen, voor die arbeidsmigranten. Hoeveel arbeidsmigranten wonen er op dit moment op parken van Europark?
Ja, wij bieden het dus niet direct aan om arbeidsmigranten te huisvesten op ons vakantiepark. Want nogmaals, wij bieden overnachtingen aan en geen huisvesting. Waar we wel op inspelen is bijvoorbeeld de participatie zoeken met multinationals die bij ons in de buurt kantoren of bedrijven hebben. Zo bieden we bijvoorbeeld op een park bij ons in de buurt van Amsterdam, bieden wij overnachtingen aan piloten.
Komt het dan toch niet op hetzelfde neer dat je via zo'n multinational dan weliswaar ervoor zorgt dat hun medewerkers en werknemers, misschien wel van ver, toch een plek krijgen op jullie vakantiepark?
Nee, het verschil is dat wij short stay overnachting aanbieden, dat vaak beperkt is tot 2 à 3 weken, max. Daarin ook full service is, dus wij doen de beddenopmaakservice, wij doen schoonmaak, we bieden zelfs ontbijt en diner aan. Het verschil is met langdurige huisvesting. Nou, ik zeg het al, het verschil is maar eigenlijk overnachting of huisvesting, waarbij mensen eigenlijk niet uit een gezamenlijk huishouden komen, maar uiteindelijk wel als een gezamenlijk huishouden gaan leven. En dat is wat wij niet willen.
Tot slot, wanneer had je voor het laatst echt serieuze oneenigheid met je broer?
Dat kan ik me niet meer herinneren. En dat is een echt eerlijk antwoord.
Kom op.
Dat is een eerlijk antwoord. Wij hebben geen oneenigheid, omdat wij elkaar constant proberen te versterken.
Wanneer dacht je ergens anders over dan je broer?
Dat moet dagelijks.
Dagelijks. Dat wel.
Maar we zijn complementeus naar elkaar. En dat is misschien soms ook wel onze Achilleshiel. Dat we misschien elkaar iets meer moeten confronteren met de dingen waar we niet mee eens zijn.
Maar dat kan via de radio.
Ja, laten we daar maar niet aan beginnen.
Ik zei het net al. Laten we daar niet aan beginnen. Nee, nou ja, hou het dan lekker vol. Er is nog geen dag geweest dat je dacht, hey, dit had ik zelf, als ik het helemaal voor het zeggen had, echt anders gedaan.
Nee. Want ik kan het soms wel niet eens zijn met mijn broer, maar ik kan me wel laten overtuigen door hem. En als hij zich door mij laat overtuigen, dan was ik vaak degene die gelijk had. En andersom eens gelijks.
Ik geloof je. Ik zie dat fanatisme. Ik ga je verder niet meer tegen in. Dank voor je komst, Wouter Vos van Europarks. En succes met groeien de komende jaren.
Dankjewel.
Wil je dit gesprek terugluisteren? Of bijvoorbeeld het gesprek met Raymond Kloosterman, de topman en oprichter van Rituals. Toch nog een dure flagship store geopend in Amsterdam, ondanks de crisismaanden. Dan kan dat via onze podcast, De Top van Nederland. En die vind je op de app van BNR of via andere bekende podcastkanalen.